prekenserie over het boek Esther. En vanmorgen wil ik met u lezen uit Esther hoofdstuk 3. Het staat vrij vooraan in het Oude Testament naar Esra en Nehemia. Esther hoofdstuk 3, vanaf het eerste vers. Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van Hammedata, een nakomeling van Agag. Hij plaatste hem boven alle rijksgenoten aan zijn hof. Alle hoge functionarissen van de koning die in de koningspoort waren, vielen telkens voor Haman op de knieën en boog zich voor hem neer, want zo had de koning het geboden. Alleen Mordechai knielde of boog nooit voor hem. De functionarissen van de koning in de koningspoort spraken Mordechai daarover aan. Waarom overtreedt u steeds het gebod van de koning? Dit vroegen ze hem elke dag weer, zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok. Toen licht ze Haman erover in om te zien of Mordechai in zijn houding zou kunnen volharden. Hij had er namelijk verteld dat hij een Jood was. Toen Haman te weten kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend. En hij besloot Mordechai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordechai stamde, was de dood van Mordechai alleen hem niet genoeg. Vanaf dat moment zou Haman op de middelen om alle Joden in Ahasveros Rijk om te brengen, heel Mordechai's volk. In de eerste maand van het 12e regeringsjaar van koning Ahasveros, de maand Nisan, liet Haman in zijn persoonlijke aanwezigheid het poer werpen. Dat wil zeggen het lot over alle dagen en over alle maanden, één voor één, tot en met de 12e maand, de maand Adat. Daarna zei Haman tegen koning Ahasveros, er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft en te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken en aan de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is niet bij gebaat hen maar rustig hun gang te laten gaan. Als de koning goed dunkt, laat er dan een bevel op schrift worden gesteld dat ze moesten worden uitgeroeid. Dan zal ik 10.000 talent zilver afdragen aan de ambtenaren die de koninklijke schatkist beheren. De koning deed zijn zegelring af en gaf dat aan Haman, de zoon van Hammedata, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden. Over uw zilver kunnen ze u vrij beschikken, zei hij tegen Haman, en ook over dat volk, doe ermee wat u het beste lijkt. Zo werden op de 13e dag van de eerste maand de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Haman het wilde en dat gericht was aan de satrapen die de koning vertegenwoordigden, aan de gouverneurs van alle provincies en aan de vorsten van de volken. Voor elke provincie was er een bevel in een eigen schrift en voor het volk in zijn eigen taal. Het werd geschreven in naam van koning Ahasveros en met de zegelring van de koning verzegeld. En er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid, waarin stond dat op één bepaalde dag en wel op de 13e dag van de 12e maand, de maand Adar, alle Joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid. Jong en oud, vrouwen en kinderen inbegrepen en dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. In elke provincie moesten afschriften van de brief worden verspreid, de inhoud ervan moest overal als wet worden uitgevaardigd en aan alle volken bekendgemaakt, zodat zich tegen de genoemde dag gereed konden houden. Op bevel van de koning vertrokken de boden met spoed. Ook in de burcht van Susa werd de wet uitgevaardigd. En terwijl de koning en Haman rustig zaten te drinken, raakte de stad Susa in rep en roer. Ik had deze psalm uitgekozen, met name het laatste vers, vers 14. Toen ik het vers zo las, toen moest ik heel erg terugdenken ook aan Haman. Wat we daarover lezen in de verdere geschiedenis van Haman, dat vind ik, komt eigenlijk wel aardig daar in de buurt van wat daar ook in dit vers van Psalm 37 wordt gezegd. Zoals gezegd, we hebben een preekserie over Esther. En vorige week heb ik daar een begin mee gemaakt over de hoofdstukken 1 en 2. Voor degenen die er niet bij aanwezig waren. We hebben de vorige keer over gesproken en met name er ook over nagedacht. Eigenlijk van, hoe kijk je nou tegen elkaar als mensen aan? En we zagen eigenlijk hoe met name vrouwen eigenlijk werden gereduceerd tot hun uiterlijke schoonheid. Bij koning Wasti, maar ook bij koningin Esther gebeurde dat eigenlijk. En we hebben daarin eigenlijk gezien in de lijntrek naar, ook naar onze tijd, van dat het niet alleen iets van verre tijden geleden, maar dat het ook in onze tijd nog helaas regelmatig gebeurt. Dat we elkaar alleen maar tot het uiterlijk reduceren en dat het niet goed is, dat God ons veel meer heeft gemaakt en dat je iemand anders ook tekort doet. En dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar het geldt ook voor mannen. Als je als man alleen maar tot je uiterlijk gereduceerd wordt, van hoe stoer of hoe sterk je wel niet bent, of hoe knap je eruit ziet, het reduceert je tot behoorlijk wat. Als iemand jou dat aandoet, dan is het behoorlijk vernederend eigenlijk. En het eigenlijk heel erg laat zien, duidelijk laat zien, dat we niet op die manier met elkaar om moeten gaan en naar elkaar om moeten kijken. Het is een bijzondere tijd waarin Esther leeft, want ondertussen was het eigenlijk al de mogelijkheid geweest om terug te gaan naar het land Israël, maar zoals we weten ook uit andere boeken waren verschillende en misschien wel grotere groepen Joden eigenlijk nog steeds gebleven in het land van de Mede en de Persen. En zo ook de familie van Esther. En zij woont bij haar oom Mordechai en zij was ondertussen naar het vrouwenhuis gegaan om daar ook koningin te worden. En ik weet niet wat uw beeld van Mordechai was, maar bij mijn voorbereiding en studie van het boek Esther heb ik mijn beeld van Mordechai een beetje moeten veranderen. Mijn beeld vroeger, en ik weet niet of dat door een zondagsschoolboekje komt of wat dan ook, ik heb geen idee wat komt, maar mijn beeld van Mordechai was van dat het eigenlijk een soort zwerver was of wat dan ook. Misschien wel heel vreemd of zo, maar dat was mijn gedachte altijd. Maar hoe meer ik het eigenlijk bestudeer, was hij eigenlijk een soort ambtenaar daar eigenlijk, die daar misschien best wel een hoge positie heeft. Als je die teksten doorleest, als je ziet hoe dicht hij bij het hof is, hoe hij met koningin Esther zomaar kan spreken, maar ook met de andere ambtenaren en separaten, ook in dit gedeelte, dan kan je eigenlijk niet anders tot de conclusie komen dat hij een vrij hoge positie misschien wel heeft gehad. Niet zo'n hoge positie als Haman, die krijgt pas later, aan het einde van het boek Esther, als hij die positie van Haman overneemt, maar hij had een vrij hoge positie. En als we dan bij hoofdstuk 2 komen en hoofdstuk 2 lezen, dan moet je je eigenlijk over verbazen wat daar staat in het eerste vers. Na verloop van tijd, na verloop van tijd gaf koning Ahasverus een hoge positie aan Haman, de zoon van Hammedate, een nakomeling van Agag. Want als je namelijk hoofdstuk 2, het einde van hoofdstuk 2 leest, dan zou je eigenlijk verwachten dat er staat, na verloop van tijd gaf koning Ahasverus een hoge positie aan Mordechai. En waarom zou je dat eigenlijk verwachten? Omdat Mordechai eigenlijk net een heldendaad heeft verricht. Ik zei het al, hij was waarschijnlijk een hoge ambtenaar en hij zat ook op de plek waar andere hoge ambtenaren waren. En waren ook de eunuchen, dat waren mensen die helemaal behoorlijk dicht aan het hof kwamen. En terwijl hij daar zat en ook met de andere mensen sprak en ook hoorde wat anderen zeiden, in de koningspoort gebeurde het, dat er namelijk twee eunuchen met elkaar in gesprek waren, Bigtan en Teres, die heel erg verbitterd waren en die het plan hadden opgevat om een moordaanslag eigenlijk op de koning te verrichten, op koning Ahasverus. En Mordechai hoort het, Mordechai gaat naar koningin Esther en hij zorgt, en het komt ook in de annalen terecht, laat hij het horen, dat dat plan is, het wordt onderzocht en het blijkt waar te zijn, die mensen worden opgepakt en de moordaanslag wordt voorkomen. Als dat net gebeurt, dan verwacht je eigenlijk van, nou, koning Ahasverus is zo blij, Mordechai wordt op de troon gezet. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Haman, weet niet waarom, om welke reden, maar Haman komt op de hoge positie voor koning Ahasverus. En het kan niet anders als je het hele boek Esther doorleest, dat het niet alleen een gelegenheid was waardoor hij een jodenhater werd, maar dat was hij waarschijnlijk al. Hij en zijn zonen en alle anderen rondom hem heen. Een soort tegenpartij van Mordechai. Hij komt, krijgt de hoge positie, een hoge functionaris, krijgt hij van de koning. En niet alleen een hele hoge positie, maar er wordt ook nog het bevel erbij uitgegaan. Elke keer als alle hoge functionarissen van de koning die in de koningspoort waren, en dan zie je dat Mordechai daartussen zit, en dat is een van de redenen waarom ik denk dat hij toch een hoge ambtenaar tenminste geweest is. Als Haman dan daar komt bij al die hoge mensen, moeten ze voor hem buigen, elke keer weer als hij langskomt. En al die hoge functionarissen doen dat. Alle, behalve eentje. En dat is Mordechai. En hij wordt in eerste instantie niet zozeer over, door Haman op aangesproken, maar door de andere functionaris. Waarom doe je dat nou? Iedereen buigt zich nou toch voor hem? Dat is afgesproken, dat zouden we met elkaar doen. Daar, zo moeten we deze hoogfunctionaris eren, waarom jij niet? En Mordechai zegt er eigenlijk heel lang niets over, totdat hij iets in de trant van zal gezegd hebben van dat hij doet, omdat hij een Jood was. Kunt u maar lezen in vers 4. Ook in het verslag wat ze doen naar Haman, toen ligt samen erover in om te zien of Mordechai zijn houding zou kunnen volhouden. Hij had hem namelijk verteld dat hij een Jood was. Ze vertelt hem niet zomaar, maar eigenlijk ook nog even te testen of het dan wel allemaal echt was wat hij deed. En als het vuur aan de schenen werd gelegd, of hij het dan nog zou doen. Waarom buigt Mordechai nou niet? Nou, de eerste gedachte die misschien bij je naar boven kwam, dat was bij mij wel tenminste, is dat mijn gedachte terugging naar Daniel 3. Weet je wel, dat laat koning Nebukadnezar dat grote beeld neerzetten en iedereen moet voor dat beeld buigen. En de drie vrienden van Daniel zijn de enigen die niet voor dat grote beeld buigen. En uiteindelijk worden ze daarvoor in het vuur gegooid. En daar gebeurt dat wonder dat ze op een gegeven moment zien dat ze niet sterven in het vuur, maar dat er zelfs nog een vierde persoon in dat vuur is, een engel des Heren. En dat ze niet verteren en daardoor de straf eigenlijk ontkomen die er eigenlijk voor bepaald was. Je eerste gedachte gaat daar natuurlijk wel naar uit, van dat misschien in hetzelfde verlengde ligt. En toch kan je dat niet helemaal waarmaken, want A, is het geen godenbeeld wat hier neer wordt gezet. Er wordt ook niet diezelfde formule uitgesproken als het wordt uitgesproken bij het gouden beeld wat daar neer werd gezet door Nebukadnezar. En toch doet Mordechai het niet. Is hij dan zo eigenwijs? Ik bedoel, volgens de Joodse wet is het niet verboden om een hooggeplaatste te eren. Hè? Zoals je dan ook een buiging doet voor een koning of iets dergelijks. Dat was op zich niets verkeerds mee om te doen. Maar Mordechai doet het niet. Moet je altijd voorzichtig natuurlijk zijn om dan het helemaal in te gaan vullen, want de exacte reden vinden we er niet in terug. En tegelijkertijd, als je dit hoofdstuk doorleest en kijkt van wat er gebeurt, dan lijkt er of Mordechai wel iets begrepen had van wat hier speelde. Misschien was het in eerste instantie wel niet zo goddelijk bedoeld, maar uiteindelijk eindigt het natuurlijk wel goddelijk. Haman regeert en laat mensen buigen alsof hij eigenlijk een god is. Anders zou hij niet zo'n groot probleem ervan maken dat Mordechai als enige er niet voor buigt. Want als hij dat uiteindelijk hoort, dat Mordechai degene is die niet voor hem buigt, dan is eigenlijk maar één ding wat hij wil doen, is hem uit de weg ruimen. Totdat hij hoort dat hij een Jood is. En dan is het dat hij alle Joden weg wil maaien. Ik denk dat u het net zo vergaat als mij. Je hoort daar eigenlijk bijna altijd weer zinsneden terug, zoals we dat in de jaren 33, 45 ook hebben gehoord in het Nazirijk. Het antisemitisme ook toen hoogtij vierde. En je hoort bijna dezelfde retoriek terug. Maar daar wil ik vanmorgen eigenlijk niet zozeer de nadruk op leggen. Ik wil meer de nadruk op leggen van dat Mordechai er niet voor boog. Hij had schijnbaar op een of andere manier iets begrepen van dat het toch meer richting aanbidding zou gaan bij Haman en heeft dat niet gedaan. En ik vind dat vrij moedig van hem. Het is sowieso moedig om tegen hem in te gaan, maar ook als je kijkt waar hij vandaan komt. Want als je het begin van het boek Esther ziet, dan zegt hij nog van, en dan blijkt ook dat het een land waar veel antisemitisme is op dat moment, dat hij tegen Esther zegt, als hij zich moet voorstellen, ook als een van degenen die eventueel met koning Ahasveros zou kunnen gaan trouwen, van zeg maar niet dat je een Jood bent. Zeg maar niet dat je een Jodin bent. Dat moest ze verzwijgen. En dat houdt ze ook verzwegen. En dat komt pas aan het einde, als Haman door de mand valt, wordt het openbaar en bekend dat zij inderdaad Jodin is. Ze moeten dan nog verzwijgen. Maar hier komt hij tegen een grens aan. En hij zegt, ik buig niet omdat ik een Jood ben. En onherroepelijk kom je dan toch terug op die kerngedachte die in de 10 geboden ook komt. Dat je niet moet knielen als voor een god, voor wat dan ook, wat geschapen is of ongeschapen is, of van hout is of iets levends is. behalve dan voor God alleen. Wat een moedige beslissing van Mordechai om niet te buigen. En wat zal het een moeilijke tijd voor hem geworden zijn, als ze daarna zijn collega's hem eigenlijk het vuur aan de schenen leggen, want dat gebeurt echt. We gaan dingen bedenken, we gaan het zo doen om te kijken, om te testen of hij wel inderdaad zo gelovig is, of hij inderdaad wel zo vasthoudt aan zijn Jood zijn, ook als ze het hem proberen moeilijk te maken. En Mordechai blijft vasthouden. En dat houdt voor ons denk ik ook een spiegel voor. Je kunt naar deze geschiedenis lezen van nou wat moedig en wat mooi dat het toen gebeurd is. En wat kunnen we lezen van wat een antisemitisme dat bij Haman teweeg heeft gebracht. Maar de spiegel voor ons in eerste instantie is natuurlijk ook van, waar buigen wij dan voor? En waar durven wij onze rug recht voor te houden? En hij zegt meteen, ja maar wij hebben geen afgodenbeelden. Ja, sommigen misschien wel, hè, ook in onze tijd raakt er steeds meer in om toch allerlei beeldjes te hebben. Zeg, ja, maar ik buig niet voor, maar ja, als je daar geluk van verwacht, of als je denkt, als je met een kristallen steen in je zak loopt, dat je dat geluk zou brengen, dan ben je op dezelfde manier eigenlijk ook aan het buigen en afgoderij eigenlijk aan het doen, ook al noem je het misschien geen afgoderij. Want het gaat erom, waar buig je voor en waar vertrouw je op? Wat bijzonder dat, ondanks dat het woord God hier niet genoemd wordt, dat je tussen de regels door wel begrijpt en leest en ziet dat hij op God vertrouwt deze morgen. Hij buigt niet. Hij buigt niet voor Haman. Hij houdt zijn rug recht. En ik denk dat het een spannende is voor ons. Spannende. Hoe doe je dat? Want je rug recht houden en niet voor dingen buigen, dat is meer dan alleen voor afgoden. Ik denk dat dat heel concreet wordt, ook in allerlei dingen op je werk, in je privéleven en noem het maar op. Waar buig je voor of waar ga je in mee? En dat kom je in allerlei dingen weer tegen. Wat doe je als je in het directie van Volkswagen zit en er komt iemand met dit idee om schommeldiesels te doen? Zeg je dan, nou, ga ik mee, goed idee, kunnen we veel geld mee verdienen? Of hou je rug recht? En zeg je van nee, bedriegen mag niet van mijn God. Ik doe er niet aan mee. Wat doe je als je naar een land gestuurd wordt door je bedrijf en zegt ja, maar we kunnen alleen onze omzet daar halen als we steekpenningen doen. Dat doet iedereen, dus wij doen het ook. Ik had een vriend die dat bij zo'n bedrijf werkte. En zegt, daar doe ik niet aan mee. Stuur mij maar naar Noord-Amerika of naar Oost-Europa, maar ik ga niet naar Afrika als dat het beleid is van jullie bedrijf. Het werd heel spannend of hij zijn werk mocht houden of niet mocht houden. Uiteindelijk heeft hij weer zijn werk mogen houden en is hij naar een andere regio overgeplaatst. Waar buig je voor? En ik denk dat dat in veel meer situaties in ons leven dan voorkomt. En dan komt het opeens misschien wel heel dichtbij. Waar buig je voor? Of wanneer hou jij je rug recht? Misschien ook wel op school. Als het over gaat waar je met elkaar naartoe gaat, uitgaat, waar je wel mee gaat of niet gaat. En je zegt, ik ben christen of ik ga naar de kerk en ik wil daar niet aan meedoen. Hou je vol of ga je toch mee? Buig je of hou je rug recht? En ik denk dat ons precies hetzelfde kan overkomen wat Mordechai ook overkomen is. Oh ja? Jij buigt er niet voor? Moet je eens opletten. Ik ga jou eens even testen. Kijk of je echt een christen bent. Ja? Jij zegt, jij vloekt niet en scheldt niet. Nou, ik ga het je eens even moeilijk maken. Kijk of je het wel doet of niet doet. En misschien heb je het geluk dat je het nooit hebt meegemaakt, maar ik weet ook wel dat we ook mensen onder ons hebben die het ook wel mee hebben gemaakt. Dat we in hun werk op die manier zijn getest. Hou je rug recht of buig je? En het geldt niet voor nu, het kan misschien ook wel best wel voor de toekomst liggen. Er wordt op het moment heel veel waarde gehecht aan het burgerschap en dergelijke. Er was veel op het nieuws geweest. En dat we vooral ons moeten aanpassen aan deze maatschappij. En deze maatschappij moeten omarmen en dergelijke. Want anders ben je geen goed burger. Misschien dat het ons nu nog lukt, maar ik zie wel ontwikkelingen Je mag me erop aanspreken hoor, maar ik vraag me af of dat niet ook wel eens spannend kan worden, ook voor ons als christenen. Buigen we dan of houden we ons rug recht? Omarmen we alles wat in onze maatschappij in Nederland gebeurt? Of durf ook zeg maar, dit is onrecht, dit is niet goed, of dit is niet naar Gods wil en hier buigen we niet voor. En we zijn blij en dankbaar in dit land te mogen wonen, maar niet alles wat hier gebeurt omarmen we. Het kan nog eens lastiger worden en misschien best wel vergelijkbaar worden als voor Mordechai daar in het land van de Mede en de Persen. Als ik Hoofdstuk 3 lees, dan word ik eigenlijk raakt het me hoe Mordechai zijn rug heeft rechtgehouden op dat moment. Raakt me dat zijn collega's hem eigenlijk het vuur aan de schenen haalt en hem willen testen. En dat hij toch zijn rug recht houdt. En dan komt erop aan, niet alleen wie eer je, maar op wie vertrouw je nou in het leven? Op wie vertrouwen we in ons leven? En dat is misschien best lastig. Want we denken gauw dat het vertrouwensleven is gebaseerd op het werk wat we hebben, het geld wat we hebben, en de positie die we hebben, en het huis wat we hebben. En het zijn allemaal mooie dingen, het zijn ook allemaal goede dingen. Maar kan je daar nou echt op vertrouwen? Is dat wat uiteindelijk alles in het hand heeft? Of is het God die het in handen heeft? En de vraag stellen is het natuurlijk beantwoorden als voorganger hier vooraan. Maar uiteindelijk heeft God alles in zijn handen. Het staat zo mooi in het Oude Testament ook. Dat God de schepper is van hemel en aarde. En dat hij zegt dat hij de wateren van hem in zijn hand heeft. Dan moet je maar eens nadenken hoeveel water op deze aarde is. Ik geloof de diepste plek op aarde onder zee is iets van 11 kilometer diep, geloof ik. Meer dan de helft van deze aarde is water. En God zegt, ik heb het in de holte van mijn hand. Nou, een beetje water in je holte van hand, dat gooi je zo weg. Hij heeft het uiteindelijk in zijn handen. En niet wij. En als we Esther 3 lezen en zien hoe Mordechai daar handelt. Dat hij niet buigt, maar zijn rug recht houdt. En heeft het, ook al benoemt hij het niet zo met woorden, dat hoeft niet altijd zo met woorden. Maar heeft te maken, ik sta ervoor dat ik vertrouw op God. Wat het me ook mag kosten. En daarin is Mordechai voor ons een voorbeeld. Is Mordechai vanmorgen voor ons een spiegel. En wil ik jullie ook daartoe tot nadenken brengen. Dat je voor jezelf ook weer nadenkt. Op wie vertrouw ik nou in mijn leven? Wie heeft het uiteindelijk in mijn handen? En als je vertrouwt op God, dat Hij het uiteindelijk in handen heeft, dan kan je ook je rug recht houden. En hoef je niet te buigen. Niet voor Haman, niet voor welke afgod dan ook. Niet voor een of andere bedriegerij of wat dan ook in het leven. Maar mogen we staan voor God. Amen.